Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen uit het Leidensevangelie uit hoofdstuk 14, de versen 10 tot en met 21. Dus Marcus 14, de versen 10 tot en met 21.
En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven, en hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou. En op de eerste dag daar ongehevelde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En hij zond 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt dien. En zo waar hij heen gaat, zegt tot een heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hen gezegd had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Zij begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen: het is een uit de 12 die met mij in den schotel indoopt. En de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest.
De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, op deze voorbereidingszondag voor het avondmaal is genomen uit dit gedeelte uit Marcus 14. En vanmorgen luisteren we in het bijzonder naar het 19e vers waar we lezen: en zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Om avondmaal te vieren is zelfbeproeving nodig. We hebben dat samen gelezen. De mens beproeven zichzelf en eten alzo op die manier, in die weg van de zelfbeproeving van het brood. We worden dus geroepen vanmorgen, ook op deze voorbereidingszondag, om onszelf te beproeven, onszelf te onderzoeken. En wij gaan vanmorgen in gedachten mee met de Heer Jezus, die met zijn discipelen het paascha gaat eten, en die straks dan ook tijdens die maaltijd het avondmaal gaat instellen. Hoe gaat hij met zijn discipelen om? Ter voorbereiding ook op die instelling van het heilig avondmaal. Daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Op deze voorbereidingszondag op het avondmaal. En we willen dat doen aan de hand van het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. En dan met name vanuit die vraag die de discipelen stellen, de een na de ander: ben ik het? De tijd van het paascha, het Joodse paasfeest, is aangebroken. Er zijn duizenden pelgrims naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren, zoals dat elk jaar gebeurt. En zoals de Heere dat ook heeft voorgeschreven in de wet van Mozes. En ook Jezus en zijn discipelen zullen het paasfeest gaan vieren. Alleen het is nog niet duidelijk waar zij dat zullen doen. En de discipelen die vragen dan ook aan de Heer Jezus, we hebben dat gelezen: waar wilt u dat wij heen gaan om het paascha te bereiden en te eten? 2 van de discipelen van de Heer Jezus worden erop uitgezonden in de stad Jeruzalem. En ze ontmoeten op aanwijzing van de Heer Jezus een man die een kruik water draagt. En het huis waar hij ingaat, daar moeten zij ook ingaan. En zij moeten aan de eigenaar van dat huis vragen, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen zal eten? En zo wordt hen de zaal aangewezen waar ze de voorbereidingen moeten treffen voor de paasmaaltijd. Opvallend dat Jezus dat op deze manier doet. Het zal voor deze discipelen duidelijk zijn dat Jezus zelf alles helemaal onder controle heeft en in zijn hand houdt. Hij bepaalt waar hij met zijn discipelen het Pascha zal houden. En dan is er die eigenaar van die zaal die ook toestemming verleent om daar de voorbereidingen te treffen voor de paasmaaltijd. En wanneer het dan avond geworden is, dan komt Jezus met zijn 12 discipelen daar in de eetzaal. Deze zitten niet aan een tafel, jongens en meisjes, zoals wij aan tafel zitten op stoelen, maar zij lagen aan de tafel. En wanneer de maaltijd begonnen is, de paasmaaltijd, en Jezus ongetwijfeld al een beker en een brood heeft laten rondgaan, die ook gedenktekenen zijn in die paasmaaltijd van de verlossing uit Egypte. Als ze aan het eten zijn, dan zegt Jezus, voorwaar zeg ik u. Nou jongens en meisjes, als de Heere Jezus dat zegt, voorwaar, dan moet je altijd heel goed opletten. Want dan heeft de Heere Jezus iets heel belangrijks te zeggen. Dat woordje voorwaar, daarmee wil de Heere Jezus zeggen, wat nu gaat komen, dat is ontzettend belangrijk. En wat is dat? Dat één van u, die met mij eet, mij zal verraden. Nou, wat dacht u gemeen? Dat woord dat slaat in als een bom. Jezus zal verraden worden. Ja, dat is al een schokkende boodschap toch. Dat Jezus verraden zal worden. Verraad, dat is een afschuwelijke zaak. Als je bijvoorbeeld denkt aan de tijd van de Tweede Wereldoorlog, dat Joden verraden werden door Nederlanders, Joden die door dat verraad zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen in Duitsland, of verzetsmensen die verraden werden door NSB'ers en opgepakt werden door de Duitsers. Verraad, dat is een verschrikkelijk iets. En Jezus die zal ook verraden worden. En daar heeft Jezus het nu over. Wij zouden zeggen, is dat wel een geschikt moment? Op dit moment dat de Heere Jezus met zijn discipelen het Pascha aan het eten is, dat is toch een hele blijde maaltijd. Dat is een maaltijd waarin gedacht wordt aan die grote daden van de Heere die hij verricht heeft in Egypte, toen ze uit Egypte geleid werden door de zee heen onderweg naar het beloofde land. En nu is Jezus bij al met zijn discipelen, met zijn vertrouwelingen bij elkaar, om dat te herdenken, om dat feest te vieren. En ineens is dit woord van Jezus als een woord dat alle vrede en rust in één keer verstoort. Voorwaar, één van u die met mij eet, zal mij verraden. Het is nota bene een verraad door één van de 12. Iemand uit hun eigen kring. Deze kring van discipelen, deze 12 discipelen die Jezus 3 jaar lang hebben gevolgd, met hem zijn opgetrokken, die zijn onderwijs hebben genoten, die zijn wonderen hebben gezien, die dicht bij Jezus geleefd hebben, dag en nacht, ze zijn Jezus gevolgd. En Petrus zegt op een andere plek, we hebben toch alles verlaten om u te volgen. Ze hebben alles voor hem overgehad. Eén uit u. En Marcus, die beschrijft het hier kort en bondig. Als je dat vergelijkt met de andere evangelisten, dan ontvang je ook wat meer informatie. Maar Marcus, we kennen hem denk ik wel een beetje, dat het is ook het kortste evangelie, dat hij kort en bondig schrijft. En zo is het ook hier, hij gaat direct naar de kern. En wat is de reactie van de discipelen? Zij begonnen bedroefd te worden. Een groot verdriet maakt zich meester van de discipelen. Nee, ze worden niet boos. En ze reageren ook niet geprikkeld en geërgerd. En ze zeggen ook niet tegen Jezus op dat moment, hoe komt u daar nou bij? Wat denkt u wel van ons? Dat een van ons u zal verraden? Dat zal ons toch nooit overkomen? Ik denk, gemeente, dat de woorden van de Heer Jezus met zoveel ernst geklonken hebben, dat een uit hen hen zal verraden. Dat ze buigen voor het woord van Jezus. Maar ze zijn er wel diep door geraakt. Ze zijn verslagen. Eén van hen zal Jezus verraden. En de een na de ander begint aan hem te vragen, ben ik het? En weer een ander, ben ik het? Letterlijk staat er in de grondtekst, ik ben het toch niet? En als je dat op je in laat werken, gemeente, dan proef je daar een worsteling in. Aan de ene kant, ze kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat dat zo is. Dat ze zo met Jezus zouden omgaan, dat ze hun geliefde meester zouden verraden. Stel je voor dat ik het ben. Ze kunnen er eigenlijk dat zich niet indenken. Maar aan de andere kant, als Jezus het zegt, en als Jezus het met zoveel ernst zegt, en als Jezus het met zoveel klem zegt, voorwaar, dan zal het zo zijn. En dan beseffen ze ook, ik kan het zijn. Ze achten zichzelf niet te goed om een verrader van Jezus te zijn. Want je hoort niemand zeggen, ja, maar ik niet. Nee, dat zou wel een ander zijn. Ze zeggen, ik ben het toch niet, Heer. En wij weten dat er een van de 12 is die Jezus zal verraden. Dat blijkt ook uit het vervolg. We weten dat het Judas is. Ja, gemeente, zo dicht bij Jezus kun je zijn. En dat er uiteindelijk geen echte geloofsband, geen levende geloofsband met Jezus is. Ik vind dat aangrijpend, gemeente. Ik vind dat ook heftig op een voorbereidingszondag. Ja, zegt u, maar dan had u een andere tekst vanmorgen moeten kiezen ter voorbereiding op het heilige avondmaal. Er zijn toch best andere mooie teksten, uitnodigende teksten te vinden om mensen naar het avondmaal te trekken. Maar gemeente, wat doet Jezus hier zelf ter voorbereiding op het avondmaal dat hij gaat instellen? Wat doet Jezus hier zelf? Hij zegt niet, ik zal deze woorden over het verraad nu maar achterwege laten. En dat komt misschien straks wel. Nu is het niet het moment zo vlak voor de instelling van het heilige avondmaal om deze heftige en aangrijpende woorden in het midden van de discipelkring neer te leggen. Nee, Jezus zegt deze woorden nu ze aan de maaltijd begonnen zijn. En straks die maaltijd overgaat in het avondmaal dat Jezus met zijn discipelen viert. Waarom doet Jezus dat? Nou, allereerst om weer te laten zien, gemeente, en de discipelen er ook op voor te bereiden dat niets buiten hem omgaat wat er straks zal gebeuren. Want ze zullen straks zien dat de Zoon des Mensen, dat Jezus overgeleverd zal worden. En ze zullen zien dat Judas dan daaraan komt lopen en zijn meester zal verraden met een kus. Zelfs het verraad van een van zijn discipelen overvalt hem niet. Jezus gaat de weg naar het kruis, in overgave, maar ook in het diepe besef dat alles gaat zoals zijn Vader in de hemel wil dat het gaat. En dat dwingt bij elk van de discipelen tot deze vraag: ik ben het toch niet, Heer? En ze willen het uit de mond van Jezus zelf horen. Want ze beseffen wel dat ze op zichzelf niet kunnen vertrouwen. Dit woord van Jezus, gemeente, dat is een schokkend woord. Je schrikt ervan, toch? Eén uit u. Maar het is niet verkeerd om te schrikken, gemeente. Ook vanmorgen in de kerk niet. Want er is, ik zei het al, de mogelijkheid dat je dicht bij de Heere Jezus bent. Hier in de kerk en misschien wel bij de avondmaalstafel. En er is toch geen levende band met Jezus, net als bij Judas. Daarom worden wij ook geroepen om onszelf te onderzoeken. Er is altijd de noodzaak van zelfonderzoek. En niet alleen maar rond het avondmaal, laat dat ook duidelijk zijn. We moeten dat ook niet toespitsen op 4 keer per jaar dat we eens een keer onszelf ernstig zouden gaan onderzoeken. Nee, we lezen het ook in de brieven van de apostel Paulus. Onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. En Paulus die heeft de voorbeelden van andere mensen die net als Judas dicht bij hem waren en met hem leefden, maar die uiteindelijk toch ook bleken mensen te zijn die geen levende band met Jezus hadden. Dus wat is de bedoeling van morgen, gemeente? Dat is niet om die vraag van de discipelen weg te schuiven en te denken, ja, maar dat geldt voor ons hier vanmorgen in de schuilplaats niet. Wij zijn keurige christelijke mensen. Wij gaan volgende week aan het avondmaal. De bedoeling is vanmorgen, gemeente, dat we onszelf onderzoeken in het licht van het woord van God. En dat we ook deze vraag ontstellen. Ik ben het toch niet. Want het is de bedoeling dat wij vanmorgen onszelf onderzoeken, ook op het punt hoe wij tegenover de Heere Jezus staan. En dat is nodig, ook in deze voorbereidingsweek. Om erbij bepaald te worden. Dat wij als mens er niet te goed voor zijn om net als Judas misschien alleen maar een meeloper te zijn. Misschien denk je wel net als die discipelen vanmorgen, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Ik kan me het eigenlijk niet voorstellen. Maar zie dan vanmorgen allereerst, het kan wel, gemeen. Het kan. Je kunt dicht bij Jezus zijn, onder zijn woord, in de kerk, zelfs aan de avondmaal staan. Kijk, en het gevaar, gemeente, is altijd dat wij misschien wat op een automatische manier voorbereiding houden en avondmaal vieren. En denken, natuurlijk zit het wel goed. Maar de Bijbel is duidelijk, gemeente, dat het nooit vanzelfsprekend goed zit. En dat je nooit vanzelfsprekend een levend lid van zijn gemeente bent. Laat staan dat het een automatisme is. Ook vanuit dit gedeelte wil de Heilige Geest valse gerustheid ontmaskeren. En ons laten zien vanmorgen, hoe sta ik tegenover de Heere Jezus Christus? Hoe is onze band met hem? Want een kerkelijke band, dat is nog geen geloofsband. En wat is dan zelfonderzoek? Nou, dat wordt uit dit gedeelte dan ook duidelijk, gemeente. Het is belangrijk om hier goed op te letten. Wat betekent nou zelfonderzoek? Betekent dat ik mijn eigen hart onder de loep ga nemen en eens ga kijken hoe het er met mij voor staat? Moet ik mijn eigen hart gaan doorgronden? Nou, gemeente, als ik er alle nadruk erop leg dat ik dat moet gaan doen, dan zeg ik u vanmorgen bij voorbaat, dan loopt u vast. Want hoe zullen wij onszelf kennen en onszelf op de juiste manier beoordelen? Dat is een gevaar bij zelfonderzoek, bij zelfbeproeving, dat we alleen naar onszelf blijven kijken en dat we daarin blijven steken. Maar vanmorgen wordt ons de weg gewezen, gemeente. Hier zien we wat deze discipelen doen. Die leggen die vraag, ben ik het? Ik ben het toch niet, heren? Die vraag leggen ze aan de Heere Jezus zelf voor. En daar wil ik u en jou vanmorgen met klem op wijzen. Dat zelfbeproeving, zelfonderzoek betekent dat je je hart voor God openlegt. Dat je met die vraag naar God toe gaat. Zoals we dat straks zullen zingen na de preek. Met die woorden van Psalm 139, je hart laten doorgronden door de Heere. Of zoals we het gezongen hebben met Psalm 26, Heere, toets u mijn gangen en stelt u mijn oogmerk, stelt u mijn motieven in het licht. Heere, doorgrond u mij en kent u mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Kijk gemeente, het is niet de bedoeling dat wij zelf uit gaan maken hoe het er met ons voor staat. Want dan kunnen we ons ook bedriegen en dan kunnen we ons ook vergissen. Want de een denkt misschien dan dat het goed is, terwijl het niet in orde is. En weer een ander die denkt, het is niks met mij, ik kan geen avondmaal vieren. Terwijl er toch die band met de Heere Jezus in beginsel is. We hebben het licht van Christus zelf nog. Kijk, als je het zelf moet uitzoeken, gemeente, dan kom je geen stap verder. Dan raak je altijd weer dieper in het geestelijke moeras terecht. Want soms weet je toch met jezelf ook geen raad, toch? Allerlei gedachten, ook rond het avondmaal, kunnen soms kriskras door elkaar heen gaan. En soms is het ook in je leven, als je net als de discipelen de Heer Jezus hebt leren kennen, dat je bij je soms ook twijfelt. Ben ik het, Heer? Als je kijkt naar jezelf, als je kijkt naar hoe het in de afgelopen tijd gegaan is, in het dienen van de Heer, in het zoeken van de Heer, is dat altijd zo geweest zoals het zou moeten zijn? En aan de andere kant, je kunt de Heere Jezus ook niet loslaten. Je kunt ook niet zonder hem. Maar hoe zit dat nou precies? Wat een verwarring soms in je eigen hart als je heen en weer geslingerd wordt. Als je het ene moment denkt, ik ben wel een discipel van de Heere Jezus. En het andere moment dan denk je bij jezelf, zou ik het wel echt zijn? En je wordt er geen wijs meer uit van wat er allemaal in je hart omgaat. En ik zou zeggen, gemeente, dat de duivel dat juist weet in het leven van de gelovigen, om dat in de voorbereidingsweek soms op de spits te drijven en je juist te wijzen op je zonden en op je gebreken en ze bij wijze van spreken door een vergrootglas te laten kijken, zodat ze nog groter lijken, dat je denkt, ben ik er wel een van zijn discipelen? Is het wel echt in mijn hart? Is er wel het levende geloof? Ja, en als je dan ook nog vanmorgen hoort dat er nog zo iemand als Judas is en dat je ook nog zo iemand als Judas kunt zijn, dan zeg je vanmorgen, nou dan weet ik het helemaal niet meer. Dan raak ik verstrikt in mezelf. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, om met deze vraag naar de Heere zelf toe te gaan. Ben ik het, Heer? Om ons biddend voor Gods aangezicht te stellen. Dat is jezelf onderzoek. Om te zeggen, Heere, leid u mij vanuit uw woord en door uw geest. Kijk, de discipelen stellen die vraag ook aan de Heere Jezus. En ze gaan niet met elkaar in discussie en zeggen, wat denk jij er nou van? Zou ik het zijn of zou jij het zijn? Nee, ze stellen die vraag aan Jezus. Misschien zouden wij ook wel die vraag aan een ander willen stellen. Wat denk jij er nou van? Zou ik avondmaal kunnen vieren? Of je vraagt dat misschien aan een ouderling of aan een dominee. Van wat denkt u er nou van mijn situatie? Zeker een dominee of een ouderling of iemand anders kan je wel geestelijke leiding geven vanuit het woord. Maar die kan niet voor jou beslissen of jij aan het avondmaal kunt of niet. Ik moet die vraag aan Christus zelf stellen. Ik moet het antwoord uit zijn mond horen. Zend u licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. Nu gemeente, begint de voorbereidingsweek voor ons biddend. Bidden we om dat licht van de Heilige Geest. Daar wil de Heer ons ook hebben, gemeente. Ja, zegt u, het is confronterend. Inderdaad, het is confronterend. En het is ook confronterend om jezelf te zien in het licht van Gods woord en van Gods wet. Maar de Bijbel zegt dat is nodig. Juist om bij de Heere Jezus uit te komen, die een volkomen zaligmaker is. De Heere wil juist die geestelijke worstelingen en ook dat onderzoek, die zelfbeproeving gebruiken, om ons te laten zien dat Hij, de Heere Jezus, alleen de enige en volkomen zaligmaker is, de grond van ons behoud, opdat we ons aan Hem alleen zullen overgeven. Want dat is de geloofsband, gemeente. Dat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En dat is een passage in het avondmaalsformulier, dat slot van wat we vanmorgen hebben gelezen. O gemeente, dat is een passage waarin zo bijbels en zo pastoraal erop gewezen wordt, dat wie er tot het avondmaal mogen komen, dat zijn geen mensen die volmaakt en rechtvaardig zijn, maar dat zijn mensen die, als ze naar zichzelf kijken, moeten zeggen, ik lig midden in de dood. Maar juist daarom zoek ik het leven buiten mijzelf in Jezus Christus. Kijk, de Heilige Geest wil ons laten zien hoe nodig de Heere Jezus is. Maar ook hoe heerlijk het werk van de Heere Jezus is. Dat zijn genade zo groot is, dat hij voor zulke zwakke mensen en zondige mensen de dood is ingegaan. Mensen in wie er hart van alles kan leven. Maar het wonder van de genade is dat God tegen zulke mensen als een Petrus en een Jacobus en een Johannes en een Thomas zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gods genade is oneindig groot, gemeente. We moeten het niet van onszelf verwachten, dat wij trouw zullen zijn en dat wij trouw zullen blijven. Als we het daarvan verwachten, gemeente, dan komen we bedrogen uit. Kijk maar naar Petrus. Hij zit hier straks aan de avondmaalstafel met Jezus en ontvangt de tekenen van brood en wijn. Maar hij zal in diezelfde nacht de Heere Jezus Christus verloochenen. En kijk naar de andere discipelen. U leest hier dat ze straks ook Jezus allemaal zullen gaan verlaten. En ze begrijpen nog niets van zijn lijden en sterven. Deze voorbereiding zondag, gemeente, wil ons brengen bij die trouw van de Heere Jezus. Hij gaat naar het kruis voor ontrouwe mensen. En wat is dan het antwoord op die vraag van de discipelen van Jezus? Wat is het antwoord van Jezus als ze zeggen, ben ik het? Nou, misschien zijn we dan wel wat verwonderd over de manier waarop Marcus dat hier heeft opgeschreven. Want dan zegt de Heere Jezus, het is een uit de twaalfen die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren waren geweest. Jezus onderstreept het nog een keer. De verrader die zit aan de tafel, die ontvangt ook het brood, die eet met mij. Het lijkt wel alsof de discipelen geen antwoord van Jezus krijgen. En dat de Heere Jezus het wat in het midden laat, wie het is. Maar is dat ook zo? Deze woorden zijn een waarschuwing aan het adres van Judas. Hij vraagt waarschijnlijk net als de anderen, ben ik het? Want dat kun je natuurlijk best vragen. Terwijl Judas ondertussen al bezig was om Jezus over te leveren. We hebben dat gelezen in vers 10. Hij heeft overleg gehad met de overpriesters om Jezus over te leveren. En hij is druk bezig in zijn gedachten om het juiste moment te kiezen dat Jezus overgeleverd zal kunnen worden in de handen van de schriftgeleerden en de fariseeën. Deze woorden zijn allereerst ook bedoeld voor Judas. Ik zou haar zeggen, gemeente, ze zijn een laatste handreiking van Jezus aan Judas om zich van dit voornemen te bekeren. Deze Judas die zijn wonderen gezien heeft, zijn onderwijs heeft gehad en dan dit verraad. Hier stuiten we vanmorgen op iets raadselachtigs, gemeente, waar we ook niet uitkomen. Hoe kan dat nu? Een discipel van Jezus zijn, 3 jaar lang, niemand die er iets van merkt. En dan zo vervuld zijn van vijandschap tegen Jezus, dat je hem gaat uitleveren aan de vijand. Maar laten we eerst eens even letten op wat Jezus zegt hier. Als antwoord op die vraag ben ik het. Jezus zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Wat de discipelen nu moeten weten, dat is dat alles wat er gaat gebeuren in de komende uren, dat past helemaal precies in het plan van God. En toch blijft Judas zelf verantwoordelijk. Wee die mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Nee, dat is voor ons niet helder en doorzichtig te maken hoe dat precies zit. Hier zijn vragen waar wij geen pasklare antwoorden op hebben. En dat ga ik ook maar niet proberen, gemeente. Hier staat dat Jezus zijn discipelen erop wijst dat hij overgeleverd zal worden. Jezus bereidt zijn discipelen voor op zijn lijden, op zijn sterven. Hij geeft hen hier weer onderwijs in zijn lijden en in zijn sterven. Daar zagen ze nog zo weinig van. Daar begrepen ze nog zo weinig van. Hij geeft niet een direct antwoord op de vraag en zegt, jij bent het en jij bent het niet en jij bent het niet. Nee, hij richt de aandacht van hun harten op wat komen gaat, op zijn lijden en sterven. Wat er met hem gaat gebeuren, dat is vervulling van de schriften. Zo heeft God het bedoeld en zo heeft God zijn Zoon gezonden naar deze wereld. De Zoon des Mensen moet lijden en moet sterven en moet aan het kruis zijn bloed geven tot een verzoening van de zonde. Het is de vervulling van wat de profeten gezegd hebben. Het is het volbrengen van de raad van God. En dat moeten de discipelen leren. Dat Jezus de weg van de Vader gaat om hen te verlossen. Om hun zonde en schuld te verzoenen. En dat blijkt dan ook straks bij de instelling van het avondmaal. En daar hopen we volgende week zondag dan verder naar te luisteren. Daar wijst Jezus op zijn lichaam en op zijn bloed, op zijn offer. En ik zou vanmorgen de lijn willen trekken als het gaat om de voorbereiding en het zelfonderzoek, gemeente. Dat doet de Heere Jezus nu, wanneer wij ons biddend stellen voor zijn aangezicht. Hij richt ons op zijn lijden en op zijn sterven, op zijn lichaam en bloed en op zijn offer. Kijk, wij weten meer dan de discipelen op dit moment wisten. Wij staan na kruis en opstanding van de Heere Jezus. En na de opstanding van de Heere Jezus hebben de discipelen ook een rijker inzicht gekregen in het werk van de Heere Jezus Christus. Nu worden ze erop voorbereid, op wat komen gaat. En daar wil Judas niks van weten. Want dan komt aan het licht, gemeente, wie Judas is. Hij heeft uiteindelijk andere belangen. En dat is vanmorgen ook voor ons de vraag, gemeente. Zijn er misschien andere belangen, ook in ons leven, dan dit ene? Dat we een gekruisigde zaligmaker volgen en kennen. Jezus heeft laten zien dat hij geen aartskoning wil worden. Ja, hij is op die ezel Jeruzalem binnengereden. De mensen hebben Hosanna geroepen. En toen heeft Judas waarschijnlijk gedacht, nou is het moment dat Jezus de troon zal innemen in Jeruzalem. En dan zal hij wel een mooie positie krijgen rond Jezus die koning wordt over Israël. Is dat het bij Judas geweest? Dat hij hele andere verwachtingen van de Heere Jezus had? En dat hij op dit moment in de gaten krijgt dat het een hele andere kant op gaat? Dat hij absoluut niet wil weten van een meester en van een zaligmaker die naar het kruis gaat. Hij wil alleen maar aards geluk en aardse eer en aardse roem. En weer anderen denken dat hij daarin vooral ook gedreven wordt door de zucht en het verlangen naar geld. Hij had immers al een reactie gegeven op Maria die met die kostbare zalf de Heer Jezus Christus gegeven heeft en ter voorbereiding op zijn begrafenis. En dan is het Judas die daar hele kritische opmerkingen over maakt van dat geld. Dat had ook anders besteed kunnen worden. We weten allemaal niet precies wat er bij Judas aan de hand was gemeend. Maar één ding wordt vanmorgen wel duidelijk. En dat kan ons ook helpen in het zelfonderzoek, gemeente. Als je net als Judas bent, dan zijn andere belangen, andere motieven belangrijker dan het volgen van Jezus. Dan wil je er misschien wel eer mee inleggen. Wie zal het zeggen? Dat andere mensen naar je kijken. Dat je een christen bent en dat je een avondmaalganger bent. Of misschien heel verborgen is ook het verlangen naar geld, rijkdom, macht. Misschien wel het motief om te leven hier op aarde en je doel te bereiken. Kijk, die andere discipelen gemeente. Laat ik het zo vanmorgen mogen zeggen. Die komen uiteindelijk bij de Heere Jezus met alles wat er ook in hun leven gebeurd is en met alles wat er ook in hun leven aan de hand is, dan komen ze uiteindelijk uit bij Petrus die straks na zijn verloochening zal zeggen aan de zee van Tiberias: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dat kon Judas niet zeggen, gemeen. Dat kon Judas niet zeggen. Hij levert Jezus over aan de vijand. Bij hem ontbreekt de liefde tot Christus. En daarom kan hij Jezus voor een handjevol geld overleveren aan de overpriesters. Zo kun je ook dus in de kerk met Jezus omgaan, gemeen. Dat je Jezus ondergeschikt maakt aan je eigen belangen. En dat Jezus moet voldoen aan je eigen verwachtingen. En aan hoe je het zelf wilt en hoe je het zelf ziet. Maar dat is een heilloze weg, zegt de tekst van vanmorgen. Als je je niet bekeert, en dat zie je hier, dan word je harder. De zonde die maakt je harder. En zelfs deze laatste waarschuwing van de Heere Jezus, die brengt bij hem geen bekering in zijn hart. Zou je vanmorgen, gemeente, bij jezelf ontdekken? Ik lijk wel wat op Judas. Dan is het gelukkig nog niet te laat. Dan is het nog niet te laat. Kijk, we zijn in een andere positie dan Judas. Maar dan geldt ook vanmorgen nog de roepstem van de Heer Jezus Christus. Om tot hem te komen met dat zondige hart. En met al die verkeerde verlangens en al die belangen die je hoger hebt dan de Heer Jezus Christus. Om aan hem te vragen: Heere, wilt u door uw Heilige Geest mij vernieuwen? Wilt u door uw Heilige Geest mij veranderen? Wilt u door uw Geest mij bekeren? Want wat Jezus van Judas zegt, dat is niet misgemeend. Jezus zegt: de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens. Maar wee die mens die daar verantwoordelijk voor is. Jezus zegt: het was veel beter geweest dat Judas dan niet geboren was geweest. Dat is scherp gemeend, dat is indringend. Maar dat laat wel zien. Wat heeft ons leven nou voor een zin als we Jezus niet kennen en Jezus niet volgen? Wat heeft ons leven voor een zin in het licht van de eeuwigheid als we alleen maar gaan voor onze eigen belangen, onze eigen doelen nastreven in dit leven en Jezus daaraan ondergeschikt maken? Jezus houdt het ons vanmorgen voor, gemeente. Dat is een weg die doodloopt en die voor eeuwig doodloopt. En hoe groter je verantwoordelijkheid is, hoe zwaarder je het ook wordt aangerekend. Als je dicht bij Christus bent, dan is je verantwoordelijkheid ook groot. Wij kunnen niet met Jezus doen wat we willen, gemeente. We kunnen ook niet met het avondmaal doen wat wij willen. Het gaat erom dat wij het bloed van de Heere Jezus Christus kostbaar en dierbaar achten. Dat we zonder dat bloed niet meer kunnen. Daar valt vanmorgen ook ten diepste de beslissing, gemeente. Bent u een Petrus die kunt zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet ook van mijn zonden, u weet van mijn ontrouw. U weet ervan van mijn aanvechtingen, van mijn twijfel. U weet toch ook dat ik u lief heb, dat ik u niet missen kan. Of bent u iemand als Judas, die dat uiteindelijk allemaal toch wat koud laat en denkt. Ik ga mijn eigen weg en mijn eigen gang. De Heere Jezus kijkt ons vanmorgen met zijn ogen aan, gemeen. En in die ogen van de Heere Jezus leest u ter voorbereiding op het avondmaal de vraag, wie ben ik nou voor jou? Wie ben ik nou voor u? Is hij je alles waard geworden? Petrus zal later in een van zijn brieven schrijven aan de gelovigen, u dan die gelooft, is hij dierbaar? Met andere woorden, als je in de Heere Jezus gelooft, dan kun je nog zo zwak zijn. En dan kun je nog zo vaak struikelen. En dan kun je zo diep vallen als een Petrus. En zo diep vallen als een David. Maar je kunt deze Heere Jezus niet meer missen en loslaten. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En daar gaat het om, gemeente. En dat is wat zich in onze tekst sterk opdringt, dat we dat lijden en sterven van de Heere Jezus nodig krijgen in ons leven. En dat we niet zonder dat bloed van de Heere Jezus kunnen. Want zo is het gegaan, gemeente, zoals God het bepaald heeft. Ziet u vanmorgen in de Heere Jezus op deze voorbereidingszondag het lam dat geslacht is tot een verzoening van de zonde. Gaat u en jouw hart naar hem uit? Is er die keuze geboren? Ik wil hem niet meer missen. Ik kan niet meer zonder de Heere Jezus Christus. Deze Heere Jezus die naar het kruis is gegaan. Die gehoorzaam geweest is aan zijn Vader. En zo laten de schriften het zien. Jezus gaat de weg van zijn Vader. En zo is Jezus ook met de schriften die donkerste uren van zijn leven ingegaan. Hij vertrouwde op het woord van zijn Vader. Hij vertrouwde op de wil van zijn Vader, die alleen maar goed is. Hij is met het woord van God, de vervulling van de schriften, die donkere uren ingegaan. Jezus heeft de schriften vervuld, gemeente. Nee, dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven de schriften niet te vervullen, dat kunnen wij zelfs niet. Maar de Heilige Geest die aan de Heere Jezus gegeven was en die de schriften heeft opgeschreven en die de Heere Jezus ook gesterkt heeft in de weg die Jezus wilde gaan. Die geest is ook ons gegeven wanneer we van de Heere Jezus zijn. En diezelfde Heilige Geest wil ons ook vanmorgen leiden door de schriften om ons hart voor God open te leggen. En te zeggen, Heere, leid u me, houdt u me vast, brengt u me aan de avondmaalstafel. Laat u zien dat het werk van de Heere Jezus zo groot en zo heerlijk en zo machtig is. Dat groter dan mijn zwakheid en groter dan mijn zonde is de kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat is de vrijmoedigheid om aan te gaan, gemeente. Dat bloed van de Heere Jezus. Dat volgende week zondag ons voor ogen wordt gesteld in de tekenen van brood en wijn. Dat bloed, dat biedt de toegang tot God en ook tot de avondmaal staan. En dan gaat die Heilige Geest ons binden, hoe langer hoe meer, aan het woord van God. En dan gaan we niet bij onszelf te raden, maar dan gaan we bij dat woord van God te raden, dat ons wil leiden. Ook in de voorbereidingsweek, en niet alleen in de voorbereidingsweek, maar ook daarna, om hem te dienen in gehoorzaamheid aan zijn woord, door de Heilige Geest, die ons ook hoe langer hoe meer bindt aan de schriften, en wij dat woord van God ook aan ons hart drukken. En zo mogen weten, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.